ons allemaal, Heer, in ons denken, in ons voelen. Heer, dat wij meer mogen zijn zoals u. Heer, en met u mogen meewerken ook. Dank u dat u er altijd bent. Dank u voor uw geest. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw genade. In Jezus' naam. Amen. Maxie zei het al, ik heb René en Kim bij mij. Kim is mijn dochter, Eddie en mijn dochter. En René is haar man. Ze is ook een lofprijsleider bij ons in de gemeente. Ze zijn beide in het lofprijsteam. René schrijft ook veel aanbiddingsliederen. En daarvan zingen we ook vrij veel al in de gemeente. Misschien komt er ooit ook nog eens wat naar jullie waaien. Maar dan moeten we het nog eerst in het Nederlands vertalen. Want wij schrijven vaak in het Engels, omdat ons Nederlands gewoon... Ja, mijn Nederlands van René mag ik dat niet zeggen. Maar mijn Nederlands is niet meer helemaal... Ik woon al 30 jaar in Duitsland. En daar spreek je voornamelijk Duits. Dus als u wat raars hoort af en toe, dan ben ik aangestoken door Eddie en de Duitsers. Oké. Okay. Als we het over lofprijs en aanbidding hebben, dan is de eerste vraag die bij mij zo opkomt van waarom vind je in iedere religieuze gemeenschap dat er gezongen wordt? Want het maakt niet uit of het katholiek is, of het wat het ook maar is, of het vergadering is, of het traditionele Pinkster, Baptisten, het maakt niet uit, maar er wordt overal gezongen. Dus mijn eerste vraag is van waarom wordt er overal gezongen? En die gaan we, dat hoop ik dat vanmorgen ook... beantwoord wordt. En vinden we dat ook in de Bijbel terug? Is dat echt iets wat God wil? Is het belangrijk dat wij in lofprijs en aanbidding voor de Heer komen? Of is dat een optie? Belangrijke vraag, omdat als gemeente, en jullie net zo als onze gemeente, wil je graag die dingen doen die de Heer in zijn woord heeft gegeven voor de gemeente. En niet gewoon dingen doen omdat ze gedaan werden. Ik heb gisteren het voorbeeldje gebruikt dat Eddie soms in zijn preken gebruikt van een man die zo gek was op de beenham van zijn vrouw en wilde weten hoe maak je die klaar. En als zij die beenham klaar maakte, dan sneed ze altijd een plakje links en rechts af en dan maakte ze die beenham klaar. En toen vroeg hij haar, waarom doe je dat? En toen zegt ze, nou, dat heb ik van mijn moeder zo geleerd. Dus vroeg hij schoonmoeder, waarom als jij je beenham klaarmaakt in de oven snijd je een plakje af aan beide kanten? En zij zei, nou, dat heb ik van mijn moeder zo geleerd. Dan ging hij naar oma en zegt, oma, als je beenham maakt, waarom snijd je aan beide kanten een plakje af? En toen zegt zij, ach, zegt ze, mijn jongen, ze zegt, ik had altijd maar alleen maar een klein pannetje, dus dat paste niet. En het is zoiets van, soms doe je dingen in een gemeente omdat ze altijd al gedaan werden. Maar het is ook goed om soms te kijken, is dit in de Bijbel? Of is het in Marcus 7, daar zei Jezus van dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer. En dat is een vers dat Erin en ik echt ook genomen hebben voor onze gemeente. We willen niet onze eigen leer in de gemeente verbreiden, maar de Bijbelse leer. Voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En tradities, dat is iets, dat kan ook iets moois en iets goeds zijn. Maar tradities is wel iets menselijks. En ik denk dat het voor ons een voorrecht is de koninkrijkscultuur te mogen leren kennen. Die zo heel anders is als de menselijke cultuur. En vaak ook zoveel rijker. In Johannes 4, vers 23, daar spreekt Jezus met de Samaritaanse vrouw. En dan zegt hij tegen haar dat er een tijd komt dat de mensen niet meer op de berg gaan aanbidden, maar in geest en waarheid. En dan zegt hij daar iets na en dan zegt hij, want de Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Dus God zoekt mensen. Want je zou toch denken, is God onze aanbidding echt nodig? Want hij heeft toch engelen in de hemel, staat in Openbaringen, die 24 uur per dag zingen, heilig, heilig is de Heer. Dus waarom zijn onze... Maar hij zoekt aanbidders. En ik wil gaan kijken waarom. Er zijn wel meer plekken in de Bijbel waar God ons echt oproept om te aanbidden. Bijvoorbeeld Psalm 147. Hoe goed is het te zingen voor onze God. Hoe heerlijk hem onze lof te brengen. Of vers 7 van dezelfde psalm. Hef voor de Heer een hymne aan. Zing voor onze God een lied bij de lier. Nou, een lier was een instrument met snaren, dus wij zouden misschien vandaag gitaar zeggen. Lofprijs lijkt God zelfs aan te trekken. Want Max die las het vers vanmorgen al voor. Want in Psalm 22 staat dat hij troont op de lofzang. Ik begrijp dat zo, dat als wij gezamenlijk de Heer aanbidden, dat Hij dan met zijn tegenwoordigheid in ons midden komt. Dat Hij onder ons wil zijn en dingen wil doen. En hoe is dat dan in de Bijbel? Hoe gingen ze om met lofprijs? Zijn daar duidelijke voorbeelden van? In het Oude Testament heb je twee tabernakels. En de tabernakels waren eigenlijk een beeld al van de gemeente. De plek waar Gods tegenwoordigheid was. In het Oude Testament was dat niet in de mensen, omdat Jezus nog niet gestorven was. Maar goed, dat weten jullie ook allemaal. En alleen de priester mocht in het Allerheilige. En de priesters in het Heilige. En bij Mozes waren de offers die gebracht werden hoofdzakelijk dierenoffers. Maar bij David zie je dat er iets verandert. Want David begon met het aanstellen van muzikanten in de tempel. En niet een beetje, want in 1 Kronieken 23 vers 3, daar staat wat David de Levieten voor opdrachten geeft. En dan zegt hij 24.000 de verantwoordelijkheid voor de eredienst in de tempel van de Heer. Dus 24.000 die voor de dienst. Wat een team, hè? 24.000. Daarvan 6.000 aangesteld als griffiers en rechters, 4.000 als poortwachters. En 4.000 kregen tot taak de lofzang voor de Heer te begeleiden op, zoals David zei, de instrumenten die ik voor dat doel heb laten maken. Dus David, als we de psalmen lezen, dan zien we dat ook. David was een aanbidder in zijn hart, hè? Hij aanbad de Heer wanneer hij maar kon. Bij zijn werk, waar hij ook maar was, was hij aan het aanbidden. En hier zie je dat hij 4.000 van de Levieten een opdracht geeft. Jullie zijn verantwoordelijk. Jullie tot taak is de lofzang voor de Heer te begeleiden. En nou, dat is natuurlijk een lofprijsteam van 4.000 man. Als je je er een beetje in gaat verdiepen, dan zijn er nog hele leuke dingen. Dat bijvoorbeeld in het Duits staat de meester. En de leerling, dat ze samen speelden. En in het Nederlands zal het misschien zijn die heel goed was op zijn instrument. Ze wierpen het lot wie aan de beurt was. Dus ze deden niet een team van hele goeien en een team van die het nog niet goed konden. Maar ze hadden het lot werd geworpen, zodat de leerling met de hele goede mee konden spelen en konden leren. Hoe is dat in het Nieuwe Testament? Max heeft het vanmorgen ook al gelezen. Als we bij elkaar komen, dan heeft iedereen in 1 Korinthe 14 staat, heeft iedereen een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging. Ja, dat gaat over de dienst. En wat Max vanmorgen las, laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Dus ook in het Nieuwe Testament ging de lofzang verder. En hier worden drie soort liederen genoemd. Psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Voor mij zijn de psalmen is de Bijbel. Zeg maar liederen die teksten uit de Bijbel bezingen. En de hymnen zijn de lofprijsliederen die geschreven werden voor de gemeenten zoals wij die ook zingen. He, opwekkingsliedjes of Johan de Heer of glorieklokken of het maakt niet uit wat. Lofprijsliederen, Bethel, Hillsong, alles. En dan geestelijke liederen die de Heer u ingeeft. Liederen die zeg maar een download van de Heer zijn, die soms ook spontaan in een dienst naar voren komen. Spontaan wanneer je aan het zingen bent. In het Oude Testament vind je heel veel verschillende soorten liederen. Als je ermee bezig bent, en ik ben daarmee bezig, lofprijs en aanbidding is echt een passie van mij. Een wat ik gewoon voel, wat God mij toegeroepen heeft. Ik mag dat ook al 22 jaar bij ons in de gemeente doen. Sinds we de gemeente gesticht hebben en het lofprijsteam leiden met een paar anderen. Bijvoorbeeld met René en Timon. En als je in de Bijbel gaat kijken van wat is er met lofprijs en aanbidding, dan vind je enorm veel. Je vindt bijvoorbeeld, ik ga dat niet allemaal lezen, dat is veel te veel. Maar in Exodus vind je oorlogsliederen, slacht- en triomfliederen. Je vindt in Numeri, hè? Toch? Ja. Vind je werkliederen. Je vindt in Exodus en 1 Samuel vind je dansliederen. Je vindt in Numeri spotliederen. Je vindt de klaagliederen. Dan vind je een hooglied liefdesliederen. Je vindt in Jesaja protestliederen. En in de psalmen vinden we 150 meer liederen. Dus er werd enorm veel gezongen in het Oude Testament. En er waren voor heel veel situaties liederen. Kennen wij dat vandaag ook? Dat er voor veel situaties liederen zijn. Er is dus iets met zingen. Zingen doet dus iets. Nou, wij kennen dat eigenlijk vandaag zo. Ook zo, want ieder land heeft een volkslied. Een partij heeft vaak een... Ja, precies. Er zijn liederen voor een verjaardag. Voor Sinterklaas. Voor kerst. Voor heel veel gelegenheden worden begeleid door liederen. Dus het heeft een functie. De richting waarin die liederen zijn, kan verschillend zijn. Hè? Naar elkaar, om elkaar te bemoedigen. Kom, laten we de Heer prijzen. Het kan naar de Heer zijn, direct naar de Heer. Heren, wij verhogen u. Het kan een dankend lied, het kan verkondigend zijn. De Heer is goed en zijn trouw blijft voor eeuwig. Maar een lied doet dus iets. Doet iets met ons. Het brengt samen. En een lied zet vaak positieve gevoelens vrij. Ik weet niet of je dat kent soms, als je over de straat loopt en er zijn mensen aan het werk aan de straat of in de tuin. Als die veel plezier hebben bij hun werk, dan zijn ze vaak iets aan het fluiten. Of ze zingen met de radio mee. Of nee, mensen, als je vrolijk bent, dan uit zich dat vaak in een liedje. En als jij je niet vrolijk voelt, dan is het vaak stil. Ik ben zelf ook iemand die altijd en overal zingt. Maar als je je niet goed voelt, dan zing je niet. Maar als je juist dan gaat zingen, dan vaak komt je ziel ook weer een stuk omhoog. Zeker natuurlijk als je liedjes van de Heer gaat zingen en over de waarheden van de Heer en de waarheden van de Bijbel. Goed, hoe zit het met de lofprijs in Nederland? Want we lezen in de Bijbel, heel het volk Israël, ze zong, ze musiceerden, ze dansten. En wij zijn natuurlijk nuchtere Nederlanders. Hè? Bij ons kan dat eigenlijk niet. Hè? In de kerk ben je stil en eerbiedig. En die mensen die gaan staan, die zijn al, nou, die denken, vinden zichzelf al vrij heilig. En die de handen in de lucht doen, die vinden zichzelf wel heel erg heilig. Zo zien we dat vaak in de kerk. Hè? En dan zeg je van, nou, misschien in Afrika, die mensen hebben ritme in hun bloed. Hè? Of in Zuid-Amerika. Maar wij als nuchtere Nederlanders, dat is een heel ander verhaal. En toch, wat gebeurt er als een Nederlander de WK kijkt? Of wat gebeurt er dan? Kunnen ze dan opeens juichen? Eigenlijk wel. Of wat gebeurt als een Nederlander naar een concert gaat? Kunnen ze dan hun handen opheffen? Kunnen ze meejoelen? Kunnen ze klappen? Kunnen ze staan? Dan kan het opeens wel. Dus die gedachte dat als nuchtere Nederlander in lofprijs en aanbidding je niet uit, waar komt die vandaan? Hangt natuurlijk heel veel van onze opvoeding af. Hè? Hoe wij, in Duits zeg je gepreekt, hoe wij, wat ons meegegeven is, wat wij hebben leren kennen in de gemeentes waar wij waren, waar wij zijn groot geworden. Maar wat een heel groot voorrecht is dat we hebben, is dat wij de Bijbel hebben en daarin leren de cultuur die God onder zijn kinderen wil bouwen. Dat wij hemelburgers zijn en niet meer in eerste instantie Nederlander of Duitser met die cultuur. Maar dat wij onze cultuur een stukje los mogen laten voor de cultuur die God heeft gedacht. Want alles wat God doet, als hij zegt, zing voor de Heer met luide stem, dan heeft hij daarmee iets op het oog. God doet niets zonder reden. Hij heeft er een bedoeling mee. Altijd. De vraag is natuurlijk voor onszelf, kunnen wij ook een stuk cultuur loslaten of kunnen wij ook een koninkrijk cultuur aannemen? Om te zien waarom zegt God dat? Waarom zegt hij met luide stem? En waarom zegt de Heer dat? He, zing met luide stem, juich. Waarom zegt hij zulke dingen? Nou, ik wil naar een paar van de resultaten kijken van lofprijs en aanbidding in de Bijbel. En de eerste is, het lijkt alsof God in beweging komt als wij beginnen met lofprijs en aanbidding beginnen. In Psalm 47 vers 6 staat, onder gejuich, steeg God omhoog. De Heer steeg op bij hoorngeschal. Nou, we kennen dat natuurlijk ook van het verhaaltje van Jericho, hè? Waar ze om de stad moesten lopen en dan de zevende keer een luid gejuich. Het is alsof God dan in beweging kwam, want bam, die muren vielen neer. Maar we kennen ook het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis. die in ketenen waren en die begonnen de Heer te aanbidden. En gebeurde de meest opmerkelijke zaak, want er kwam een aardbeving en die aardbeving die liet niet het dak op hun hoofd vallen, maar die aardbeving liet de ketenen opengaan en de deur opengaan, zodat ze naar buiten kunnen. Dus lofprijs en aanbidding brengt een stuk vrijheid, overwinning. God komt in beweging. Dat zijn natuurlijk hele sterke dingen. Kennen jullie het verhaal van in het Oude Testament van koning Jozefat? Die met het volk onder, heet dat belegering, die door 3 vijandelijke legers werden omsingeld. En ze waren in de ondertal. Ze waren ver weg in de minderheid. 3 legers en ze gingen op hun knieën de Heer zoeken van, hoe gaan we dit doen? Dit kunnen we nooit winnen. En dat de Heer sprak door de profeet en zei, de muzikanten moeten voorop, de levieten, de zangers, die moeten voorop. Nou, ben ik zelf deel van het Love Press Team. En als ik denk dat we in de oorlog zouden zijn en ik met mijn gitaartje tegenover mitrailleurs en bezoekers en weet ik niet wat alles moet gaan, dan voel ik me daar niet helemaal, helemaal prettig bij. Maar zij deden het. Zij deden het. Zij zijn op de knieën gegaan, ze hebben de hele nacht gebeden, moed gezocht bij de Heer. En ze hebben het gedaan. En in de ochtend trokken ze ten strijde. En er staat dat ze door een dal trokken en dan een hoogte op moesten. En als ze dan op de hoogte zouden zijn, zouden ze die legers zien en dan zou het gevecht beginnen. Zo ging dat toen. En ze trokken, dus met de muzikanten, trokken ze vooruit, trokken ze door het dal. Zelf moed inzingend. Want de Heer is goed en zijn goedheid duurt voor eeuwig. En toen ze boven op de berg kwamen, ken je het verhaal? Toen ze boven op de berg kwamen, zagen ze alleen maar lijken liggen. Wat er gebeurd was, is die 3 legers hebben met elkaar ruzie gekregen, zijn elkaar begonnen te bestrijden en er is niet 1 overgebleven. Hoe kan dat? Dat zelfs de laatste die dan ook nog. Dat is gewoon echt een wonder van God. Toch komen ze daar boven en er liggen alleen maar lijken. Kan je nalezen in 2 Kronieken 20? Je kan het nalezen. Dat is, God zei, ga mij aanbidden, lofprijs en aanbidding. Nou, dat is wel wauw, of niet? Dat moet ons toch eigenlijk wel moed geven om in lofprijs te gaan en te verwachten dat de geestelijke wereld boven Hardenberg hele ernstige schade toe wordt berokkend. Toch? Dat is toch een geweldig ding. Maar nog iets opmerkelijks met lofprijs. Jullie kennen allemaal koning Saul. En die werd geplaagd door een geest. Hè? En wat deed hij? Dan vroeg hij David om te komen spelen. En dan werd hij rustig. Dus in de muziek zit iets. Ik denk muziek is, God heeft muziek bedacht. Het komt van God en God heeft er altijd, met alles wat hij doet, heeft hij een doel. Dus als David speelde, dan werd die geest in Saul werd stil. En het ging hem beter, staat in de Bijbel. Staat in 1 Samuel 16. Dan nam David zijn lier en tokkelde op de snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed. En de kwade geest liet hem dan voor even met rust. Nou, dat is toch wat? Of niet? Dus als we depressief zijn, als we het gevoel hebben dat we gekweld worden door boze geesten. Hè, die ons naar beneden, die ons moedeloos willen maken, hopeloos willen maken. Ik denk, velen van ons kennen dat in onze tegenwoordige maatschappij. Dan zet lofprijsmuziek op. Begin de Heer te aanbidden. En kijk wat er gaat gebeuren.
Een beetje water?
Nog iets. Diezelfde koning Saul, toen hij gezalfd werd door Samuel, toen zei Samuel tegen Saul iets vreemds. Hij zei tegen hem, je moet daar en daar naartoe gaan. En daar zul je een stoet profeten tegenkomen, die in vervoering van de offerhoogte afdalen. Dus die helemaal in de geest waren. Voorafgegaan door muzikanten met harpen, tamboerijnen, fluiten en lieren. Dus een hele band. En dan zegt Samuel, dan zult u worden gegrepen door de geest van de Heer en ook in vervoering raken. En dan zegt hij wat bijzonders. En dan zegt hij, en u zult een ander mens worden. Dus Samuel zalfde Saul en zei, ga dat doen en je zult in vervoering raken en je zult een ander mens worden. Dus nog iets wat gebeurt in lofprijs en aanbidding, dat God gaven vrijzet. Nou, dat is natuurlijk ook op zondagochtend ook de bedoeling. Terwijl we de Heren aanbidden, dat dan het koninklijk priesterschap wordt vrijgezet. En mensen de puzzelstukjes die God hun gegeven heeft brengen, zodat we samen op de zondagmorgen dat beeld zien wat God voor die zondagmorgen heeft voorbereid. Dus iedereen die iets voelt, een impuls van de Heren, een beeld, een zoals in 1 Korinthe, dat hij naar voren komt, hè, naar degene die de dienst leidt en zegt, ik geloof dat de Heer dat op mijn hart legt. Dat zijn puzzelstukjes samen en dat wordt vaak vrijgezet door en in een tijd van lofprijs en aanbidding. Dat is ook iets wat in de huiskringen ook heel, heel goed werkt, om daar te gaan, samen in aanbidding te gaan en te bidden en dan dat de Heer gaven vrijzet. Daar nog een vers daarover, in 2 Koningen 3. Daar gaat het over Elisa, die voor de koning van Israël stond. En Elisa, die hield niet van die koning. Die koning vroeg hem om een woord van God. Maar Elisa, die had daar niet zoveel zin in. En die zei, wat wilt u van mij? Ga toch naar de profeten van uw vader en uw moeder. Nee, zei die koning Joram, want het is de Heer die net tot mij spreken wil. Dus toen zegt Elisa, nou ja, zo waar de Heer leeft, de Heer van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta. Dus nou ja, het is omdat ik in Gods dienst sta. En het is dat ik zoveel achting heb voor koning Jozefat van Juda, anders zou ik u geen blik waardig keuren. Maar goed, zegt Elisa. Oké. En dan zegt hij iets heel interessants, want dan zegt hij, maar goed, laat een lierspeler komen. Zeg maar een gitarist. Laat een gitarist komen. En dan staat er, en terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer en hij zei, dit zegt de Heer. Dus een Elisa die helemaal geen zin had om de dienst van de Heer uit te oefenen, die zei, ik moet even in de stemming komen, laat maar een gitarist komen. Nou, dat is toch opmerkelijk, of niet? En de gitarist komt en de hand van de Heer greep hem en hij zegt, zo spreekt de Heer. Dus er zit power in muziek. Er zit power in aanbidding. De gevolgen van lofprijs zijn dus echt fenomenaal. En als God het wil, en als dat de gevolgen zijn, en als wij dan zijn tegenwoordigheid mogen ervaren, nou, dan is het toch iets wat echt heel hoog op ons lijstje moet schuiven in prioriteit, of niet? Tenminste, zo gaat het mij, toch? Nou, oké. Dus de Heer zoekt aanbidding. De Heer doet iets met aanbidding. Nou, hoe kunnen we God het beste aanbidden? Nou, we lazen het net al. God is geest. Wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. In waarheid is dat wat ik zing ook zo is in mijn leven. Dat het geen lippendienst is, maar dat het een integriteit is. Dat wat ik zing, is dat meen ik ook echt. Ik zing het niet omdat, nou ja, we zingen gewoon liedjes op zondagochtend, dat doen we elke week. Er zijn 4, 5 liedjes en die zingen we, dus zing ik die. Maar aanbidden in waarheid betekent de tekst die ik zing in mij opnemen en naar de Heer toe brengen als een gebed. He, ook al voel ik me op dat moment niet zo, zeg ik maar, Heer, dit is de waarheid en dit is hoe ik mij wil voelen. Ik ga mij niet door mijn gevoelens laten leiden, maar ik ga mij door u laten leiden. En dat is ook al precies wat in geest betekent. In geest is het tegenovergestelde van in het vlees. En in het vlees, in de Bijbel, betekent altijd naar de wil van de mens. He, zoals de mens het bedacht heeft. Als je iets in het vlees doet, dan doe je het in het natuurlijke. Maar als je in de geest iets doet, dan doe je het in het bovennatuurlijke, naar Gods leiding, naar de leiding van Gods geest. Dus hoe aanbidden we de Heer? Naar de leiding van Gods geest. Dus we komen niet voor de Heer met een set van 5 liedjes en die zingen we gewoon door, zoals we ze doorgestructureerd hebben. Nee, we komen met die liedjes naar de Heer, maar wachten dan af. Heer, wat wil u ermee doen? Wat versterkt u deze ochtend? Wat wil u tot ons spreken? Of wil u de Heer misschien zelfs een ander liedje? Misschien past dit helemaal niet voor vanochtend wat de Heer wil doen. Dus zo in geest en in waarheid. Dat betekent dat je ruimte maakt dat God mag spreken. Want daarom komen we toch bij elkaar. Zodat hij gaat spreken. Het gaat uiteindelijk niet om ons, hoe wij zingen of wat wij spreken. Maar het gaat erom dat de Heer komt en dat we hem gaan ontmoeten. Dat een dienst vol van leven is. En leven is iets wat wij als mensen niet kunnen geven. Maar God geeft leven en dat in overvloed. En dat willen we op zondagochtend. Dat we hier weer uitgaan vol. Waar kunnen we de hele week op teren? In Romeinen 12, daar staat, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Dat we ons lichaam geven. Waarom ons lichaam? Is ons geest niet genoeg als we zeggen, Heere, ik ben u gered en ik communiceer met u in mijn geest. Is dat niet genoeg? De Heere vraagt om ons lichaam, omdat ons lichaam, dan heeft hij alles. En in ons lichaam zit onze ziel, onze emoties, ons verstand, wat nog, onze wil. Ja, en daarin zit, zoals in een ui, zijn er verschillende lagen. Daarin zit onze geest, die dood was, maar op het moment dat we weer geboren worden, wordt die geest levend en komt Gods geest daarin wonen. En Gods geest is natuurlijk altijd in contact met Gods geest. Maar daaromheen zit onze ziel. En die ziel die zegt gewoon soms, ik heb geen zin in Bijbel lezen. Ik heb geen zin om naar de dienst te gaan. Die ziel zegt, ik ben moe. Die ziel zegt, ik heb honger. Die ziel zegt, nou, ik ben boos, want die broer of die zuster, die is niet op mijn verjaardag gekomen of die heeft me niet gefeliciteerd. En daarom heb ik geen zin om nou naar de dienst te gaan, want ik heb geen zin om... Dat doet de ziel. En die ziel, die is luid. Die roept luid. Ik voel dit. Ik wil dit. En Gods geest daaronder, Gods stem is een zachte stem. Dus die ziel gaat over die geest. En daarbuiten zit natuurlijk dan nog ons lichaam. En dat lichaam zegt, ik heb honger. Dat lichaam zegt, ik heb dorst. Ik wil dit of ik wil dat. Ik ben moe. En waarom vraagt God, geef je lichaam? Omdat als je je lichaam geeft, dan geef je alles. Als ik mijn geest geef, geef ik een stukje van mezelf. Maar als ik mijn lichaam geef, dan is dat alles. Dan is dat mijn emoties, dan is het mijn wil, dan is het mijn geest automatisch. Want ons lichaam is namelijk de uitdrukking van onze ziel. God had ook kunnen zeggen, ik schep de mensen alleen als zielen. Dan zouden we dus hier niemand zien zitten, maar we zouden wel iedereen merken. Want ja, je bent een persoonlijkheid, dat kan je niet zien. Je bent vrolijk, dat kan je niet zien als je geen lichaam hebt. Je bent verdrietig. Als jij verdrietig bent en jij huilt, maar je hebt geen lichaam, dan zijn er geen tranen. Hoe moet je dat weten? Je kan vaak niet zien hoe een ziel het gaat. Maar dit lichaam geeft uitdrukking eraan. En dat is niet aangeleerd. Dat is een baby die honger heeft, die huilt. Een klein kindje wat boos is omdat iemand zijn speelgoedje afpakt, die is boos en die stampt of die schreeuwt. Dat lichaam drukt uit wat in ons is. En dat is voor God, weet je, het is, ik kan zeggen, ik heb u lief met mijn hele hart en ik ben zo blij dat u mij gered hebt. Weet je wel? Of ik kan zeggen, dank u Heer dat u mij lief hebt met uw hele hart en ik ben zo blij dat u mij gered hebt. Dan drukt mijn lichaam uit wat ik voel. Nou, de ene is introvert, de andere extrovert, dat zul je altijd hebben. Maar iedereen heeft een ruimte waarin die dingen uitdrukt, zeg maar. Ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen, maar ik denk dat u wel begrijpt wat ik bedoel, hè. Maar, en in lofprijs en aanbidding, dan is dat zo. Dan is dat, ik ontmoet de Heer en ik zeg, Heer, ik ben vol dankbaarheid. Of Heer, ik ben vol vreugde. Maar hoe vaak zingen wij niet, juich met luide stem, maar mijn lichaam is er helemaal niet bij. Ik juich in mijn geest. Weet jullie wat ik bedoel? En God vraagt ons lichaam te geven als eredienst. Precies zo is het in de lofprijs en aanbidding. Dat we mogen laten zien wat we voor de Heere voelen. Want dan zijn wij in einklang. Dan zijn wij ons geest, ziel en lichaam in harmonie. Precies. Dan zijn we in harmonie. Oké, hiermee sluit ik af. Hoe aanbidden we God dan met ons lichaam? Want ik zei het net al, in de kerk is dat vaak niet gezien. Ik kom zelf uit een Vrije Evangeliegemeente. Nou, daar gingen alleen mensen in de lofprijs staan die wel heel erg geestelijk waren. En ja, zo dacht je het gewoon toen over. Die waren wel heel erg geestelijk. En heel af en toe was er één iemand die dan zijn handen in de lucht deed. Nou, dan de hele kerk was niet meer aan aanbidding, maar keek alleen maar naar die persoon. Weet je, dat was heel, heel distracting. En toen wij gemeente stichten en met lofprijs en aanbidding bezig gingen, dan ging je bezig in het woord. Maar wat zegt het woord dan? En als je in het woord kijkt, de uitingen die er zijn voor het lichaam om de Heer te aanbidden, en dan de parallel legt naar onze natuurlijke maatschappij, dan zie je dat de dingen die wij in de kerk dan als raar vinden, eigenlijk doodnormaal zijn. Zelfs in de wereld. Ik noem maar iets. Zingen. Ik heb het net al gezegd. Zingen is ook in de wereld heel normaal. En ook daar is het iets van positieve gevoelens. Nou, met de kracht van het woord. En als we God aanbidden met ons zingen. Dan is dat natuurlijk. Dan heeft dat nog veel meer power. Maakt positief. Jubelen staat Psalm 100. Juich de Heere toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde en kom tot hem met jubelzang. Oké, nou, dat gaat bij sommigen al echt uit de comfortzone. Hè, om te jubelen in de gemeente of te juichen in de gemeente. Maar ik zei het al, bij een concert wordt er gejubeld en gejuicht. En niemand denkt erover na. Dus zo raar is het helemaal niet. In Joël staat, en jullie kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel. Om de Heer jullie God. Want hij geeft regen om je te verkwikken. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Genoeg redenen. En een jubel is een uitdrukking van vreugde, maar ook van overwinning. Je kent wel in die filmen waar ze ten strijde trokken. Dan kregen ze een pep talk van de generaal. En dan was er een vreugdekreet. En dan trokken ze ten strijde. Omdat dat je, ja, dat brengt je in de juiste instelling voor oorlog of voor whatever. We vinden met de stem, dit is allemaal met de stem trouwens, ik vergeet te zeggen, een ingebouwd instrument hebben we allemaal. Kun je zingen, kun je jubelen, kun je juichen, kun je profiteren. David, hoeveel waren het nou? 4000, hè? Hij zei, verder zonder de David, mensen af, uit de nakomelingen van Asaf, Hemel en Jeduthun. Zij profeteerden onder het spel van harpen, luiten en cymbalen. Dus dat was hun opgave. Als er muziek was, te profeteren. Dat kan je met je stem doen in lofprijs en aanbidding. Psalm 96 vers 1. Zing voor de Heer een nieuw lied. Door God geïnspireerd heb ik ook al gezegd. Nieuwe liederen zingen kan je met je stem. Gods waarheid proclameren. Psalm 40. Wie bij u hun geluk zoeken, zullen lachen en vrolijk zijn. Wie van u hun redding verwachten, zullen steeds weer zeggen, groot is de Heer. En groot is de Heer is zo'n proclamatie. Je zegt het niet, groot bent u Heer, je zegt het niet tegen de Heer, maar je zegt het eigenlijk over de mensen in de geestelijke wereld. Het is een proclamatie, groot is de Heer. Dat kunnen we met de stem doen. Dan in 1 Kronieken 16, jullie mogen ook allemaal zelf gaan zoeken in de Bijbel. Je vindt zoveel roemen, loven en prijzen. David stelde de volgende levieten aan om de Heer, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen. En dat is eren, hem huldigen. Prijzen doe je ook bij je kleine kinderen als ze iets goed hebben gedaan. Dan zeg je, goed gedaan. Maar ook zo doe je dat aan de Heer. En zegt dan, Heer, uw werken zijn oneindig. U die de hemel en aarde gemaakt hebt. Nou, dat is huldigen, eren. Je kunt met je stem danken. Dank de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Dan, met onze handen, vind je in de Bijbel dat er geklapt werd. Klapt in de handen of volken. Klappen vinden we ook in de wereld. Als ze iets goed vinden, een concert, een voordracht, een theaterstuk, ach, maakt niet uit wat, dan wordt er geklapt. Dus klappen is niet raar. Het is een applaus, het is vreugde, enthousiasme, iets goed vinden. We vinden ook in de Bijbel dat je je handen opheft. Psalm 63 vers 5. U wil ik prijzen mijn leven lang, roepend uw naam de handen opheffen. En dat is ook iets van, ja, verhogen, huldigen. En je ziet dat ook bij concerten. Daar heffen de mensen handen op. Ze vinden het goed, ze vinden het, dus dat is helemaal niet raar. Handen uitstrekken vind je in de Bijbel, op Psalm 143 vers 6. Ik strek mijn handen naar u uit, mijn ziel smacht naar u als droge aarde. Handen uitstrekken, dorsten, ontvangen willen, vragen om, smeken. Met ons lichaam vind je in de Bijbel opstaan. In 2 Korinthe 5 stonden al de Levitische zangers. Bij ons in de gemeente vragen ook altijd van, kom, laten we gaan staan en de Heer aanbidden. Waarom? Is dat een moed? Nee, als je er geen zin in hebt, dan doe je dat niet. Maar staan is een teken van respect. Als de bruid binnenkomt, vraag je de mensen om te gaan? Staan. Als de rechter binnenkomt, wordt er gevraagd om te gaan? Staan. Als de president binnenkomt, wordt er gevraagd om te gaan? Staan. Als de koning binnenkomt, wordt er gevraagd om te gaan? Staan. Het is puur in onze maatschappij zelfs een uiting van respect. En het is voor onze koning om te staan en hem te aanbidden. Ik weet niet, voor mij dat voelt gewoon goed. Het voelt heel anders dan wanneer ik zit en hem aanbid. Want dan kan ik mij niet zo uitdrukken. Je vindt in de Bijbel knielen en buigen. Nou, knielen, daarmee erken je iemands soevereiniteit. In Genesis hoeven we niet. En we vinden ook nog je voor God op je aangezicht werpen. Dat vind je bijvoorbeeld in Genesis 17. Nou, dat hebben wij helemaal verloren. In onze maatschappij ook verloren. Maar waar je het nog vindt, wie weet waar je het nog vindt. Je op je aangezicht. In de katholieke kerk vind je het nog. Priesters die zich op hun aangezicht werpen. Maar het komt uit de Bijbel. Het is je totaal vernederen voor de Heer. Lager kan je niet. Nou, er zijn misschien momenten waarop je kan voelen, ik wil nu voor de Heer op mijn aangezicht me vernederen voor de Heer. En dan vind je nog dansen. Nou, dat is in onze maatschappij ook heel normaal. Dansen. In Jeremia 31, in Psalm 150, Psalm 149. Met een vrolijke rijdans. Je zult weer dansen in de rij en de tamboerijnen laten klinken. Loof hem met dans en tamboerijn. Laten zij dansend zijn naam loven bij lier en tamboerijn voor hem zingen. En dansen is iets vieren. Het is een uitdrukking van vreugde. Het gaat natuurlijk niet om een dans zoals er in de clubs gedanst wordt op muziek die niet kan. Het gaat om gewoon een pure uitdrukking van gewoon, ja, je lichaam moet gewoon op de muziek meegaan in je aanbidding voor de Heer. Het gaat niet om pasjes, het gaat gewoon om, ja, dansen. Ieder op zijn ritmisch meebewegen, het maakt niet uit. Al is het een voet. Ik weet zeker dat de Heer dat gewoon geweldig vindt. Want het is iets vieren, het is een uitdrukking van vreugde. Een vreugdedansje, zeg je ook, of een overwinningsdansje. Zeg je ook, dat is iets goeds. Dansen is niet iets slechts. Oké, waarom zouden we dat allemaal doen? Waarom? Wat is het doel van onze aanbidding? Nou, de uitwerkingen hebben we het al net over gehad. De Vader zoekt mensen. Maar het doel wil ik lezen uit David, die heeft de tempel, alles aangeschaft door de tempel. Salomo heeft de tempel gebouwd, dat eindelijk er weer een plek zou zijn waar de tegenwoordigheid van de Heer zou zijn. En toen die tempel klaar was, ging Salomo die tempel inwijden met een gebed. Want het was nog, hij was niet gewijd, hè? Iedereen had erin gewerkt, dus iedereen was overal. In het heilige, overal. Want iedereen, ja, het moest gemaakt worden. Maar toen kwam het moment dat het gewijd moest worden. Dat God daar kon gaan wonen. En Salomo, dan staat er in 2 Kronieken 7, vers 1 tot 3, dat toen Salomo zijn gebed, zijn inwijdingsgebed, beëindigd had, daalde er vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde. En de heerlijkheid van de Heer vulde de tempel. Nou, onze brandoffer en vredeoffer zijn niet meer dieren op een ding, maar zijn lofoffers. En de heerlijkheid van de Heer vulde de tempel. En de priesters konden niet meer naar binnen gaan, want de tempel was gevuld door de heerlijkheid van de Heer. En alle Israëlieten zagen het vuur en de heerlijkheid van de Heer op de tempel neerdaalde. En ze knielden op het plaveisel neer, bogen diep voorover en loofden de Heer. En zeiden, hij is goed en eeuwig duurt zijn trouw. Nou, dat is het ultieme doel van lofprijs en aanbidding. Iedere zondagochtend of in onze huiskring of in mijn stille tijd. Dat de heerlijkheid van de Heer het huis vult. Want als de heerlijkheid van de Heer er is, dan gaat het zoveel beter met ons. Dan worden onze gedachten vernieuwd, dan groeien we. Als de heerlijkheid van de Heer is, dan is er vrijheid. Dan kan hij gaan spreken. Als de heerlijkheid van de Heer er is, dan is een ongelovige die meegekomen is als gast, die voelt dat en die merkt dat. En die weet, hier is iets. Als de heerlijkheid van de Heer in ons midden komt, dan hebben we ons ultieme doel bereikt. Toch? Ja. Oké. Dank u, Heere, dat u ons dit middel gegeven hebt. Omdat u weet, Heere, dat wij zo vaak beperkt zijn in onze gedachten, in onze gevoelens. Dat we zo vaak kijken op onze omstandigheden. Dat we zo vaak bezig zijn met onszelf. En u heeft ons dit middel gegeven, Heer, om door aanbidding en lofprijs onze ogen op u te richten. Om voor uw troon te komen, om in plaats van op onze omstandigheden te kijken naar u, die alles kan. Die alle macht heeft, die alles in zijn controle heeft. Die de antwoord en de oplossing voor alles heeft. Dank u, Heer, dat u ons dit middel gegeven heeft, waarin u in ons midden wil komen en wil gaan spreken. Ik dank u daarvoor, Heer. En ik bid dat u ons helpt, Heer, iedereen van ons, dat we er verder in mogen groeien, Heer, en dat er tijden mogen zijn van verfrissing, tijden van vernieuwing voor onze ziel, voor onze geest, tijden van verkwikking, Heer, waarin we u mogen ontmoeten, waarin we anders mogen gaan kijken naar onze omstandigheden, waar onze gedachten vernieuwd worden, Heer, want dat zijn we nodig. Dat hebben we zo nodig, Heer. Dank u voor wie u bent, dat u goed bent. Dank u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Nou, we hebben gedacht om het om te draaien vanmorgen. Om eerst over lofprijs te praten en in de Bijbel te kijken. En dan te gaan lofprijzen. Want misschien ja, hebben we gewoon weer frisse zin erin. Of kijken we anders ernaar.